Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Rode rakker.
Dat kan je niet onderuit.
Mooi man, dat het zo goed met je lijkt te gaan.
Wij hebben gewoon een topjaar gehad.
Hoe ziet het leven van een harddrugshandelaar dan uit?
Wij hadden natuurlijk ook al de pech dat wij niks konden kopen.
Zo'n soort jonkelbakkertje.
Daar ben ik het niet mee eens.
Meer dan je best kan je niet doen, hè?
Ik vind het niet sociaal om mezelf nu een beetje te gaan promoten.
Nee, joh, lul.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Pernio Jordan Verhagen. Yes, lieve luisteraars. De raket van Elon Musk is inmiddels aangemeerd in de ruimte. De pandemie kabbelt voort en in Amerika is de pleuris uitgebroken. Maar wij beginnen vrolijk aan de 11e aflevering van de Core Podcast. Met Thomas Verhaar, Maarten de Fokkert, ikzelf Bart Vriends. En we hebben een gast in ons midden. En het is Damien. Damien Mercy, bekend van het programma Dream School. Een van onze favoriete programma's. Damien, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ben je... Wij begrepen dat je in het programma dat jij nog wel eens zonder rijbewijs in een auto wist te stappen. Is dat vandaag weer gebeurd?
Nee, vandaag heeft mijn vader mij gereden hierheen.
Je hebt van je fouten geleerd.
Ja, zeker.
Leuk dat je bent. We kennen Damien van het programma Dream School, zoals ik zei. En we hebben daar in eerdere afleveringen al aan gerefereerd. Zowel Thomas Maarten als ik zijn best wel fan van het programma. En het nieuwe seizoen is nu afgelopen. En we gaan er met jouw toestemming zo een beetje over praten. Want we zijn benieuwd hoe het met jou is, hoe je daar terecht bent gekomen en wat het voor je heeft betekend. En jongens, de terrasjes zijn weer open. Maarten.
En jij hebt er lekker gezeten, Bart, zag ik. Je zat in mijn achtertuin
ongeveer. Ja, ik ben gespot. Ja, het was een beetje treurig. Het was helemaal niet mijn intentie om 1 juni gelijk het terras op te jagen. Maar ik ging toch niet vermoedend even een wandelingetje maken vanochtend.
3 over 12 zag je.
Ja er. Man, en toen zag ik toch het terras van een supermercado bij de Witte de Witstraat verdomd aantrekkelijk uitzien. Toen dacht ik, ja, ik ga er toch maar zitten. Het was 3 over 12.
Maar dit bedoel ik dus, hè? Hij is gewoon een populist. Kwam die 2 weken geleden met een zielig verhaal over de huismeester en het eerste terrasje dat hij opzoekt.
Ja.
Maar Thomas, jij bent gespot bij de huismeester vandaag.
Ja, daar zat ik om 3 over 12.
Ja, je zat daar. Echt? Ook wel echt treurig hoor. Jij dacht vandaag, we mogen weer los en ik ga er ook gewoon zitten.
Nee, ja, we mogen niet meer douchen op de training, dus ook niet meer lunchen. Dus ja. Na de training, het kon weer eindelijk. We konden weer eens lunchen.
Kan je douchen bij de huismeester dan?
Nee, daarna thuis gedoucht. Jij op het terras gezeten, Damien?
Ja, ik ben al uit eten geweest. Ik woon natuurlijk in Duitsland.
Oh, dus daar mag alles weer, hè?
Daar is alles mogelijk. Ja, dat was echt heerlijk.
Wat was het eerste restaurant wat je opzocht?
Grieks.
Die je
mocht?
Grieks.
Ja, ja. Mijn voetbalteam wordt gesponsord door dat restaurant. Dus vandaar dat we daar natuurlijk...
Bij welke club speel je?
Dat wil ik graag niet zeggen.
dan laten we dat in de midden. Ja, maar wat voor speler ben je? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Rechtsbuiten.
Rechtsbuiten.
Ja.
Ik zag een paar vlammende acties in de laatste aflevering van Dream School.
Ja, ja. Ben ik,
ja, je zag er wel vlotjes uit.
Rijp voor de Eredivisie.
Nou ja, Thomas is buitenspeler, maar ik moet zeggen, je oogde niet veel minder in de beelden die ze uitgekozen hebben.
Dat is leuk om te horen.
En wat voor speler moeten we aan denken als we aan Damien Mercy denken aan de rechterflank? Wat voor type?
Een hele dankbare.
Huh? Hij maakt hem.
Ja, heel vlambaar, ja, ja.
Ja,
ja,
okay.
Dat is echt...
En wij zagen jou in een, bij Dream School in een dikke Mercedes aankomen rijden. En wij stuitten vorige week op...
wat je dik noemt.
En wij stuitten vorige week op een artikeltje in de krant. Maarten, jij kwam er mee van Bart Vlietstra en de Volkskrant. En die somde even een lijstje van statussymbolen van voetballers op. En ik vond het wat treffend. Het was vrij accuraat ook. De toilettas van Louis Vuitton stond erbij. €570. De sneakertjes zijn van Balenciaga, €795. Dior zadeltasje. Ja, we hebben ze allemaal in de kleedkamer gezien.
Maar wat is een zadeltas?
Ik weet het niet. Ik heb het opgezocht. Ik denk dat het zo'n soort...
Is dat zo'n, ja, die grote hangen. Ja,
zo'n net... Weet jij wat een zadeltas is?
Ja, ik denk een soort heuptasje.
Zo'n soort jonkelbakkertje.
Nee, dat zou ik niet weten. Ik ken dat helemaal niet.
Dus... Dat weet jij wel. Nee.
Dat was bij ons meestal zo'n 1-op-1 Gucci tasje, weet je wel.
Ja, daar hebben we hier ook een hoop van gezien, hoor, in de kleedkamer.
Het huisdier, dat is de... Ciao, ciao. Spreek het goed uit?
Ja, zo'n hondje. Ja.
1800 euro. En alle voetballers gaan op vakantie naar dezelfde bestemming, jongens. Wat denk je?
Dubai,
ja. Curaçao, denk ik ook.
Ja, of Ibiza. Ja. Maar er staat hier een vakantietje naar Dubai. 3250 euro business class. En de welbekende tatoeage. Het is een lijstje waarvan ik dacht, ja, vrij accuraat. Het is, we zien het in de kleedkamer en we kennen niet anders. Maar ik was benieuwd of jullie het nog een beetje kunnen aanvullen. Of dat wij dat misschien kunnen. Want het is
een Mercedes.
Ja, klopt wel. Ik denk dat alle boys die geen auto van de club hebben, bijna allemaal wel rijden, ja, in een Mercedes.
Ja.
Een Merry.
Een GLA'tje.
Wat zwart het liefst? Zwarte velgen.
GMA of AMG? Zeg maar.
GLA. Dat is weer wat anders dan AMG. Ik zit naast Robin van der Meer, hè, in de kleedkamer. Die weet alles over auto's.
Toch, wij weten niks van auto's. Dus
ik heb wel een kleine toevoeging.
Wat dan?
De selfie video in de auto en dan meezingen met een hip-hop nummertje.
Nice. Ja. Favoriete speler die dat vaak doet?
Joel Zwart.
Ja, want dat is Joel Zwart. Ja, die zie je wel eens een...
Ja, Joel die heeft een goede muzieksmaak.
Ja.
En dat laat hij graag zien op Instagram.
Ja. Thomas, jij hebt een aanvulling op dit
Mijn favoriet is Michel Kramer. Die gooit echt de meest krankzinnige filmpjes vanuit zijn auto. Dat hij weer hardcore aan het luisteren is. En de andere keer is hij weer André Hazes aan het luisteren.
Benga Boys ook.
Ja, zulke soort dingen. En dan is hij dan lekker mee aan het dansen.
Er zit een oproep aan de luisteraar om het Instagram-account van Michel Kramer te volgen. Ik denk dat
volgens mij is hij afgeschermd.
Oh, kut, ja.
Maar één belangrijke vraag... Heeft een van jullie een van deze statussymbolen?
Ja, ik heb wel even zitten denken. Ik heb ook nog een beetje zitten aanvullen in mijn hoofd. Maar ja, ik ben wel die gast die wel 5 uur lang naar Ibiza op vakantie gaat. Dat past wel een beetje in het rijtje. Af en toe net iets te duur schoentje, maar verder kan ik me er niet helemaal bij aansluiten.
Jij, Damien?
Nou, mijn vader rijdt een Mercedes. Dus dat is het. Maar nee, eigenlijk niet echt. Ik wil niet zo materialistisch zijn eigenlijk.
Stel dat je in één keer, wat je vertelde ons net van tevoren al, dat je graag profvoetballer had willen worden. Stel je was dat geworden. Wat was dan het eerste wat je zou aanschaffen op het moment dat je echt veel geld zou verdienen?
Een appartement in Dubai.
Ja. Jij past gewoon naadloos in het rijtje van...
Ja,
van
zeker. Daarin wel, ja.
Maar geen duur shirtje, paar Louboutin schoentjes.
Ja, ik zou heel graag Cartier-bril willen. Kijk eens, maar hard voor werken.
Cartier-bril, die kan er ook tussen, hoor.
Was dat Wout, denk ik?
Wouter Burg had, denk ik. Een heel mooi Cartier-brilletje.
Ja.
Ja, dat is super.
Ik moet zeggen... het is alweer een beetje uit de tijd, maar die Dr. Dre beats... die waren ook echt niet aan te slepen in de kleedkamer.
Beats by Dre, ja.
Beats by Dre, ja. En dat wat ik ook nog mooi vond, dat restaurant met die kok, met die dat zout
loopt.
Ja, daar zie ik ook echt om de haverklap de bekende voetballer.
Maar niet zo heel veel Eredivisie spelers.
Nee, dat is misschien net iets andere prijs.
En de slippertjes?
Slippertjes?
Ja, Gucci slippers.
Ja, Gucci slippers.
Dat vind ik ook wat veel demon, denk ik.
Nee, Gucci slippers. Ja, die heb ik vroeger wel eens gehad. Ja. Zeker, maar...
Die loafers, met die zachte haartjes, bedoel je die? Of
Nee, gewoon een soort van badslippers, maar dan van Gucci. Die schijnen ook gewoon een paar mijlen te kosten.
En wat ik ook... snoes zit ook al een beetje in het repertoire van de voetballers. Misschien niet per se een statussymbool, maar dat is een beetje dat pruimtabak wat je achter je lip stopt, wat ik ook...
Scandinavisch.
Meer dan gemiddeld voorbij zie komen. En ik heb het bij alle andere mensen die geen voetballer zijn eigenlijk nog nooit gezien. Maar misschien moet ik beter kijken.
Jawel. Dat
toch wel?
En
de VIP-tafel, Thomas. Dat zien we ook wel eens voorbij komen. Ik zat hier aan het denken. Wij hebben 1 keer in een tentje gestaan in Rotterdam. En toen sloot
was met Lars, hè?
Sloot aan bij Lars Veldwijk.
Ja.
Die een VIP-tafeltje had.
Die was samen met zijn vriendin, denk
Thomas, ik.
Toenmalige vriendin.
Ik heb nog nooit iemand zo ongemakkelijk bij een VIP-tafel zien zitten als jij. alsof ze mijn laatste waren. Je wilde er zo ver mogelijk vandaan blijven.
Ja, ik vind dat zo vreselijk, man. Dat je jezelf gaat afzonderen gewoon van het gedeelte waar het gewoon echt gezellig is in die zaak. En dat je het even wil laten zien.
Het was ook niet echt gezellig. Ja.
Maar To, jij bent ook nooit gekleed op een VIP-tafel, denk ik.
Nee, absoluut niet.
Jij vertelde me net een verhaal over een VIP-diner.
Ja,
in kleding.
Ja, ik vertelde hem inderdaad een verhaal over... een aantal jaar geleden werd ik door een vriend van mij uitgenodigd... om als date mee te gaan naar een... naar een diner van een vrouwenstudentenvereniging. Zijn zusje zat in een jaarclub en een van die meisjes die had nog een date nodig, heel kort dag. Toen zei ik tegen hem van, ja, ik ben er niet echt op gekleed. Ik heb zo'n hele lelijke joggingbroek aan en een roze Rolling Stone shirt en ik loop nog op slippers. Hij zei, ja, dat is perfect. Het thema is pauper. Hij zei, ik heb hier nog een zo'n foute ijzeren ketting voor je. Perfect. Dus ik naar dat diner en ik zit naast het meisje. En de meisje geeft me direct een compliment. En die zegt, hey, je bent echt goed gekleed. Je bent echt perfect in thema. Ja, toen zei ik van, ja, dit heb ik al heel de dag aan schat. Dus daar scoorde ik niet echt mee daar in het Rotterdamse, nee. In het Rotterdamse studentenkorps.
Ja, ik denk dat je met die outfit ook niet naast het scorepot mag gaan zitten hoor, in de 1-8.
Ik ben vandaag toevallig nog wel over de meent gaan wandelen. En ik dacht, ja, misschien zit hij er. Maar ik, ja.
In juni, hij zou er toch wel een keer gaan zitten.
Ik denk dat hij om 11:15 voor de deur stond. Ja. Dat kan toch niet missen.
Op het terras van 1-8. Nou, hij was er niet.
Ik ben wel benieuwd nog, Damien. Jij in Dream School vertelde je dat je tijdens in een wereldje hebt gezeten waar je nu gelukkig uit bent. Maar daar zei je wel in dat je dat deed om te kunnen leven als God. Waren daar ook niet iets van statussymbolen aan verbonden? Of iets dat je dacht, als ik een beetje geld ging verdienen, dan kocht ik dit of dat om aan mensen te kunnen tonen van, ik heb nu het een en ander?
Nou, ja zeker, er waren wel statussymbolen. Maar ik denk het grootste statussymbool was daar wel een wapen. Niet zeg maar kleding of iets. Ja, bij ons in de buurt was het juist altijd, hoe minder jij materialistisch bent en hoe minder jij opvalt, des te groter je kan worden. Op het moment dat ik met een Canada Goose las of een Canada Goose jas of een Gucci riem ga rondlopen daar, dan snapt de politie zelf ook wel, hoe komt die jongen van de middelbare school daar nou aan? Ja. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde wat mensen altijd denken. Ja.
En voor de duidelijkheid, dat gaat over de drugswereld toch?
De drugshandel.
Ja. Daar vind ik het leuk om over te praten, want het programma Dreamzone nog een keer, dat voor de mensen die dat niet hebben gezien, dat gaat over drop-outs, zoals ze het noemen. Jongeren die door verschillende omstandigheden van school zijn gestuurd of gegaan, door gedragsproblemen, door verslaving, door een moeilijke thuissituatie of andere belemmeringen. En jij nam deel aan die show vandaag. En ik ben benieuwd hoe jouw leven er voor Dream School uitzag, waardoor jij dus geselecteerd bent, bijvoorbeeld voor dat programma.
Het was heel moeilijk. Mijn moeder die ging altijd met heel veel mannen naar bed. Daarom is mijn vader bij mijn moeder ook vertrokken. Daar had ik al heel veel moeite mee dat mijn ouders uit elkaar gingen. Ik was pas 4 jaar, kreeg daardoor op de basisschool al agressieproblemen, werd daardoor gepest. Dan ga je een beetje voor jezelf opkomen en word je eigenlijk wel gevestigd eigenlijk al daarin. En dat bleef eigenlijk maar doorgaan. Mijn moeder bleef maar doorgaan met dat soort dingen. Mijn broer was vroeger ook niet echt een bravetje. En dat soort dingen zag ik altijd al vanaf jongs af aan. Ook seksuele dingen gebeuren in mijn ogen van jongs af aan. En ja, uiteindelijk heb ik toen de beslissing genomen om de drugs in te gaan. En om, je wordt er eigenlijk een beetje ingezogen, lijkt het me.
Op welke leeftijd was dat?
Van 14. Ja. Toen ik 14 was, begon dat eigenlijk.
En hoe gebeurt dat dan? Hoe word je dan daar ingezogen? Word je dan meegenomen door jongens die denken van, ja, deze jongen kan misschien wel wat betekenen voor ons? Of hoe moeten we dat zien?
Nou, het is meer dat ik bijvoorbeeld een machtspositie zou willen in de buurt. Ja. Voornamelijk om mijn moeder bijvoorbeeld te kunnen beschermen. Hè? Om die mannen, ja, ik was vroeger niet echt bepaald een brede jongen of zo. Ja. Een heel klein ielig mannetje. En toen zag ik zo'n jongen en ik hoorde verhalen over hem. En die zei van, hij was gewoon de baas in de wijk. Dat wist ik gewoon. Iedereen wist dat. Niemand wou met hem fucken, helemaal niks. Niemand zou hem ook te lang durven aankijken of zo. En ik dacht, dat is wat ik wil. Weet je, gewoon een soort status hebben in de buurt. En gewoon een belangrijke positie. Gewoon als ik zeg tegen die jongen van, hey, ik geef €500 en je steekt die even neer, dat hij dat gewoon even doet, zeg maar. Ja. Het klinkt grof allemaal, maar zo was het echt daar. En dat is eigenlijk wat je dan daarin trekt. En toen ben ik een beetje achter die jongen aan gaan lopen. Ja, en toen, dan op een gegeven moment ziet hij natuurlijk ook potentie in jou, omdat je niet veel te verliezen hebt. En dat weet hij natuurlijk. Ja, ja, en dan gaat hij daarin inspelen. Ja,
je bent niet dom, denk ik, hè?
Nee, ja. Zeker niet. En hij ook helemaal niet. Die jongen die is echt heel intelligent. Ja. En die weet echt wel hoe hij ons jongeren kon manipuleren daarin. Ja. Maar dat, hij was gewoon een heel krachtig persoon. Ook ondanks al dat soort dingen die hij deed, was hij heel sterk. En deed hij gewoon eigenlijk heel normaal. Hij liep ook niet met dure kleren, ja, en zo. Het was echt een voorbeeld, laat ik het zo zeggen. En ja, dan ga je daar naar opkijken en dan doe je gewoon wat die gasten zeggen. En dan op een gegeven moment, dan ja, begint het met een tientje wiet verkopen. En dan 10 keer tientjes wiet verkopen. En dan ja, rooi je er zo in. En op mijn 18e kwam ik op een gegeven moment, ja, ik was een beetje heen en weer gegaan van mijn vader naar mijn moeder. Omdat ik gewoon eigenlijk wel er al uit wou. Maar ja, toch hoorde ik dan van mijn moeder allemaal dingen dat ze me miste en zo. En dan vind je het heel moeilijk als jong iemand ook om te zeggen, nou, fuck jou, weet je, ik kom niet terug. En dan ging ik gewoon weer. En ja, dan, dat was de foute keuze. Toen ben ik gewoon weer teruggegaan. En toen in de harddrugs gegaan. Omdat mij dat aangeboden werd. Want de mensen wisten al dat ik kwaliteiten had in onderhandelen met mensen. Vooral qua drugs. Zo rooi je er eigenlijk in. En dan op een gegeven moment heb je gewoon het gevoel dat je er eigenlijk niet meer uit kan. Dat je eraan vastzit.
Hoe ziet het leven van een harddrugshandelaar van een jaar of 17, 18 er dan uit?
Drukker dan een voetballer. Nee. Ja, dat kan ik je garanderen.
Dat je had een groot klantenbestand.
Ja, zeker, zeker. Nee, maar voor mij was het, ik deed het samen met een compagnon en zijn vader. En nou ja, mijn dag was 's ochtends opstaan en dan lekker naar hun toe gaan. En dan ging ik daar even lekker ontbijten met hun. En dan ging ik met die jongen, dan bracht ik die jongen trouwens naar de sportschool. Want dat deed hij. En dan kreeg ik de telefoon. En dan ging ik lekker aan het werk, zo gezegd. Ja. Nou, en dan is het echt eigenlijk wachten op telefoontjes, hele dag rijden, geen rust. Ja, met vrienden zijn. Gewoon, ja, je hebt eigenlijk zoveel vrijheid, maar ook weer niet.
Ja, je kan ieder moment. Een vriend van mij die heeft wel eens wat gebruikt en die heeft dan het nummer van zo'n dealer. En die krijgt dan gewoon via WhatsApp eens in zoveel tijd gewoon een hele lijst met een soort van aanbieding. Gewoon met ook in hoofdletters, ja, zo van uitverkoop en dan gewoon alles wat hij heeft met de prijzen erachter. En dat stuurt hij volgens mij, stuurt hij dat gewoon eens in zoveel tijd naar zijn complete contactenlijst.
Ja, dat is gewoon zoals een bedrijf werkt, werk je ook. Ja, dat,
maar ja, dat is toch fucking makkelijk om daar om dan gepakt te worden. Ik bedoel, als je dat zomaar eventjes naar iedereen, ja, stuurt zonder dat je precies weet. Ik heb niet het idee, want hij is niet echt een frequente gebruiker. Dus hij krijgt dat gewoon, hij blijft dat ook gewoon krijgen.
Ja, dat is natuurlijk het risico die je neemt. Dat is de keuze die je zelf neemt. Ja, ik zelf heb dat ook zeker wel gedaan. Daar herken ik me echt goed in. Maar ja, meer dat ik dan bijvoorbeeld naar iemand toe ging die mij al had gebeld. En dan had ik gezegd, nou, als je er 3 wou, dan betaal je bijvoorbeeld 75.
Maar 3 halen, 2 betalen.
Ja, precies. En 2 is dan 60. Ja, dan neigen ze toch sneller van, oh, ik regel nog even €15, weet je wel. En dan, ja, want die mensen, die ja, zo gaat dat eigenlijk.
En verkocht je dan ook echt aan mensen die gewoon echt zwaar verslaafd waren?
Ja, zeker.
Dus die daar echt gewoon echt problemen mee hadden?
Ja, ik had wel ik heb bij iemand gewoond en ik betaalde mijn huur met dat. Ja, ja, gewoon zo makkelijk was het. Ja. Ik maakte eigenlijk gewoon winst op degene waar ik woonde. Zo makkelijk was het eigenlijk, ja. Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe simpel dat allemaal kan.
Ja. Ging er veel geld mee gemoeid ook in jouw geval? Of was dat misschien nog niet helemaal jouw status?
Nou, ja, ik was eigenlijk ook een oplichter. Zo noemden ze me wel. Hè. Ik heb op een gegeven moment dacht ik niet aan mijn klantvriendelijkheid meer. Ja. En dacht ik gewoon aan geld. En ik zag niet genoeg. Ik wou nog meer uitgeven. En ja, dan ga je zeggen tegen hun van, nou, als je die en die aanbieding wil en je koopt dat bij mij, dan geef mij je geld en dan haal ik het. En dan kwam ik nooit meer terug. Ja. Ja, dat heb ik op een gegeven moment vaak gedaan. En zo is eigenlijk mijn reputatie kapot gegaan.
Ja. En die status, want je zegt dat het ongeveer begint met een soort zucht naar een status van iemand die een beetje angst inboezemt en misschien om je moeder ook te beschermen thuis. Heb je dat aan ontleend, die status die je dacht te krijgen?
Wat ze ontleend?
Wat gelukt is, zeg maar, wat je wilde. Wat je wilde bereiken ermee.
Nee, dat is
het. Ik voelde je op een gegeven moment van, ik ben nu die gast in de buurt die angst inboezemt, die wat voorstelt, die geld heeft, die lijntjes uitdeelt.
Nou, die angst inboezemt wil ik niet zeggen.
Lijntjes uitdeelt, hoor. Ja.
Nee. Niks was gratis, hè. Niks was gratis. Nee, maar dat was ik eigenlijk helemaal niet. En Dat was ook op een gegeven moment niet echt meer mijn doel. Ja. Ik wist gewoon dat ik dat niet... Hè, ja, mijn doel was gewoon zoveel geld maken dat ik een wapen kon kopen. En dat kost gewoon zeker wel 2000 euro. Ja. Dus daar wou ik eigenlijk hard voor werken. Maar het ging er altijd eigenlijk nog harder uit dan dat het binnenkwam.
En welke heb je gekocht als eerst?
Geen één. Nee, die hebben we nog niet gehad. Dus, en dat houden we ook zo. Ja.
Hey, en school dan in de tussentijd? Want je bent dan in een leeftijd dat je denk ik... Ik weet niet of je nog leerplichtig bent. Misschien aan het begin wel. Maar daar, hoe is dat verlopen?
Elke keer aangemeld voor nieuwe opleidingen door leerplichten en dat soort dingen. Maar nooit gegaan eigenlijk.
Okay.
Wel eens de eerste gesprekken en zo. En dan kwam ik wel eens een weekie. Ja. Maar na die week dacht ik ook, dit is niks. Ik ga weer.
Ja. En dat is misschien nog niet eens heel lang geleden, want dit Dream School verhaal zei, dat is 9 maanden geleden afgelopen. En vlak daarvoor zat je nog in dit circuit waar je net over praat.
Ja.
Okay.
Wat was nou het moment dat je ermee wilde kappen? Wat was de druppel?
Ik had me aangemeld voor Dream School en toen kwam ik in het voortraject. En mijn vader zei altijd al met heel erg angstigheid van, ik ben zo bang dat ik je niet meer in levende lijven zal zien, zeg maar.
Ja.
En dat was voor mij echt wel de druppel. Gewoon, hij toont niet vaak zijn emoties. Ja. En op dat moment toonde hij dat zo erg. En toen dacht ik, het is gewoon klaar, hier en niet verder.
En dat was voordat je bij Dream School aanmeldde?
Die gesprekken hebben we al vaker voor Dream School aan.
Dat was dan misschien ook een van de aanleidingen om dat dus ook vervolgens
te
gaan doen?
Ja, zeker, zeker. Ja, en gewoon om te zien dat het niet echt... Je boekt daar niet echt vooruitgang in. Voor mijn gevoel bleef ik stilstaan. Ja. En ik wil graag groeien en blijven groeien.
Ben je in die periode misschien ook... Je noemde net die gozer dan in de buurt, zeg maar. Die een beetje de baas was als voorbeeld. Ben je dan in die periode ook heel anders naar hem gaan kijken?
Ja, uiteindelijk dacht ik echt... Wat een pannenkoek is dat. Ja. Want ik zeg nu in ieder geval altijd... Ik sta liever met 10 man aan de top... dan dat ik daar in mijn eentje sta. En ik durf te wedden dat hij daar in zijn eentje staat. Dus dat is niet mijn gedachte daar meer over. Ik ben echt, ik sta eigenlijk versteld als ik nu kijk naar mijn verleden, dat ik ooit naar zo iemand heb opgekeken. Ja.
En dan komt het hoofdstuk Dream School, waarin je dus het zijn er 10, 15 andere jongeren die min of meer dezelfde problematiek hebben of allerlei andere dingen hebben meegemaakt, in een school waar je 3 weken lang getraind wordt door coaches. Klopt dat ongeveer?
Ja.
Ja, en hoe vind je, als je daar zo op terugkijkt, hoe het je daar is vergaan?
Wel goed. Ik denk eigenlijk dat, ik vind dat ik met trots kan vertellen dat ik als een van de weinigen daar echt heel veel uit heb gehaald.
Ja.
Ja, en daar nog steeds keihard mee aan het werk ben.
Kan je iets noemen wat je er bijvoorbeeld uit hebt gehaald?
Ja, niet opgeven, door blijven gaan, elke dag, ook al zit het tegen. Ik heb nu nog steeds genoeg tegenslagen, mensen die proberen het af te pakken, zeg maar, wat je aan het opbouwen bent.
Ja.
En daarin heb ik gewoon geleerd dat niet mij helemaal moet overnemen.
Ja.
Dat is nog wel moeilijk, zeker. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb echt nog wel ook uitbarstingen dat ik denk bij mezelf, waar ben ik aan begonnen, waar doe ik het allemaal voor? Maar dat is... Ja, dan uiteindelijk dan heb je gewoon een gesprek met mijn vader. En ik heb een hele leuke vriendin gekregen. En daar bel ik dan mee. En dan zeggen ze van, je doet het niet voor niks, jongen. Je gaat zien waar je komt.
Ja.
En dat geeft mij alleen maar zoveel motivatie.
Ja, wat ik echt het mooiste vond in die aflevering die ik heb gezien, is dat op het moment, je hebt een aantal keer aanvaring gehad. En dat was dan echt zwaar emotioneel, zeg maar. Dat je echt vanuit je emotie reageerde. En op het moment dat eerste moment van emotie voorbij was...
Ja.
En mensen kwamen dan met je praten of boden een excuus aan of weet ik het wat. Dat het dan ook gewoon gelijk weer, dat je voor zorgde dat het goed, dat het gewoon goed werd gemaakt. En dat je daardoor eigenlijk allebei sterker eruit kwam. Dat is wat mij het meest is bijgebleven. Dus,
dat was leuk om inderdaad bij jou te zien, Damien. Je zag daar best wel wat jongeren die, als die werden geconfronteerd, dat ze eigenlijk zo kwaad werden nog van het feit dat ze geconfronteerd werden. Dat het helemaal dan maar niet constructief is. Dus dat ze er eigenlijk... ze zijn zo bezig met het feit dat er iemand boos op hun geworden is. Dat ze dan helemaal blind worden eigenlijk voor de les die ze daar kunnen krijgen. En dat was wel leuk om bij jou te zien. Dat je inderdaad wat Toe zegt.
Het ging vrij snel. Ook.
Ja, dat je reageert heel heftig, heel emotioneel. Maar dat is een van de redenen waarom je daar bent. Maar dat je vervolgens altijd heel erg open stond voor het verhaal wat bijvoorbeeld Lucia of Erik te vertellen had. Ik denk ook dat dat echt een hele goede les voor mensen is.
Ja, of met, hoe heet ze, Hanneke Groenteman.
Ja, ja. Dat vond ik wel een interessant moment. Want zij, het was een soort les in interviewtraining. En jij ging als eerste, dus dat was een dapper besluit. En na afloop werd jouw interview werd nagekeken. En werd een beetje, je kreeg een beetje commentaar op de manier waarop je dat deed. En jij trok
kapot
dat heel
gemaakt.
Ik zag aan alles, Damien trekt het heel slecht.
Ja, zeker. Ja, dat was ook een van de zwaarste momenten tijdens Dream School. Want ja, ik zat daar echt op die stoel van, oh, ik wil er een klap geven. Maar ja, toen dacht ik, nee, die vrouw is 82, laat maar. Ja, en dat, nee, maar dat, het is mooi ook dat in ieder geval ik het gevoel altijd kreeg dat hun het echt ook meenden, het excuses. Ja. Het was niet zo van, oh, Damien, sorry. Weet je wel, en dat ze diep van binnen denken van, je moet gewoon je mond houden. Nee, je zag echt ook aan hun lichaamstaal, aan hoe ze met mij communiceren.
Ja. Ja. Zij was er echt kapot van. Ja, ja. Dat ze je zo geraakt had.
Zeker, ja.
Dat is een hele mooie scène was dat, man.
Ja.
Heb je ook dingen nu teruggezien van jezelf dat je denkt van, godver.
Nou, dat met de pannenkoekenbakken. Ja, dat is echt... Ja, dat we, ik zat er al helemaal tegenop te kijken dat het op tv kwam.
Kan je uitleggen wat er gebeurde?
Nou, ik zou moeten koken en 2 weken lang had ik me gewoon niet op die lijst gezet. Ik dacht, ik ga dat niet doen, want ik kan nooit koken. Ik heb het nooit gedaan en zo. Dus ik dacht, nou, daar ga ik echt niet aan beginnen, weet je. Of die broodjes maken, dag, ik ben niet... Laat dat maar aan die vrouwen over. Maar in ieder geval, nee. Toen hebben ze zoveel gezeurd aan mij achter de schermen. Van ja, Damien, ga nou. Weet je wel, je moet wat doen. Je moet dat doen.
Ja.
En toen kwam Araskaya met het idee, ga dan lekker pannenkoeken bakken.
Ja.
Met aardbeien en slagroom. Toen dacht ik, nou, dan doen we dat wel. Dat is lekker makkelijk. Nou, dus ik dat gekozen. En vervolgens zit ik daar rustig sigaretje te roken om daarna te gaan koken. En de les was zelfs nog bezig. En toen kijk ik door het raam. En dan zie ik gewoon in één keer die schijnheilige jongen van een Jelle Hooimaker. Ja, daar kon ik echt kwaad om worden. Maar zeg maar, dat was gewoon puur omdat hij ook al die plek bij dat dansen zeg maar had gedaan.
Ja.
Want die jongen heb echt wel donders goed doorgehaald dat ik 3 keer had gezegd tegen Joefat van mag ik daar staan? En dan vraagt hij dat gewoon.
Ja.
En ja, nog steeds ken ik daar echt wel heet hoofd over zijn, maar oké.
Okay. Er was die lieve kokkin, die was daar dan, die was de dupe daarvan.
Ja, nou ja, ik vond gewoon dat ze mij wel even had kunnen melden dat ze dat ging doen, toch? Ja. Ze zeggen altijd tegen ons dat wij in bespreking dingen moeten doen. En dan vervolgens, doen zij dat niet. Ja, dan vind ik dat eigenlijk een beetje hypocriet.
Ja. En dan, dit speelde 9 maanden geleden, dan zit je daar 3 weken intern. En daar leer je ongetwijfeld wat van. Maar dan maanden later ga je dat elke week zitten terugkijken. Dus je ziet jezelf elke keer op tv. Dan vraag ik me af, is dat ook iets waar je van leert juist? Om jezelf terug te zien op tv? En hoe je je gedraagt en hoe je omgaat met mensen? Of was vooral die 3 weken?
Misschien hoe je overkomt ook, qua lichaamshouding.
Ja, dat is heel belangrijk. Heel groot leerproces, nog steeds hoor. Ik kijk dagelijks nog afleveringen van Dream School. Omdat ik daaruit mijn beroep wil halen natuurlijk. En dat is gewoon... Ja, nog steeds confronteert het mij. Elk moment die ik zie, dat interview met Hanneke Groenteman, die sessie met Joefat, mijn reactie, en dat ik dan gelijk zou reageren, denk ik, jongen, wat ben je nou mee bezig, weet je wel?
Ja.
Dat zijn echt nog wel nog steeds leerproces. Ja.
Want je wil je beroep daarvan maken, wat wil je gaan doen? Je wil gaan presenteren, zei je.
Ja, ik wil graag presentaties gaan houden op middelbare scholen / jongerencentra's. Voor jongeren die problemen hebben om te laten zien dat er altijd een andere keuze is. Ook al zie je dat op dat moment niet.
Ja.
Oké, en Dream School eindigde vorige week in de laatste aflevering met het beeld van jij met je vader. En je vader is in tranen en jullie omhelzen elkaar. En dan spreek ik weer uit dat je vader spreekt uit dat hij zo trots op je is. En jij op hem en jij trots op jezelf. En dat om het toch ook een beetje naar voetbal te trekken, we willen het ook bedenken van wat de rol van ouders in iemands leven is. En in de voetbalwereld is daar natuurlijk ook sprake van ouders die wel of niet supportive zijn. En Maarten, ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe jouw ouders je hebben gesupport in je carrière.
Ja, mijn ouders zijn wel echt veel relaxer, kan ik me niet voorstellen, man. Mijn moeder zei altijd, ik woonde vroeg in Maasland, klein dorpje. En dan liet ze me uit, dan ging mijn vader me naar Feyenoord brengen.
Ja.
En dan zei ze alleen, meer dan je best. En dan moest ik hem aanvullen, kan je niet doen, hè? Dat, en of we wel wonnen of verloren, het interesseerde ze. Ja, natuurlijk, ze hoopte dat ik het goed deed.
Ja.
Weet je, maar dat maakte ze... Zij waren zo bezig gewoon met het feit dat ik het naar mijn zin had.
Ja.
En ik weet, ik heb achteraf wel... ik heb behoorlijk wat faalangst gehad toen ik een jaar of 14, 15, 16 was.
Ja.
En dat heb ik heel erg voor mezelf gehouden. En denk ook als zij terugkijken op mijn, zeg maar, periode als jeugdvoetballer, is eigenlijk dat wat ze het ergst vinden, is dat ze dat dus niet wisten en me daar niet bij me kunnen helpen.
Ja.
Maar nee, helemaal niet pusherig. En ja, ik moet zeggen, ik heb in mijn jeugd, bij Feyenoord, heb ik ze in alle soorten en maten gezien. Ouders die super strikt waren met slaapschema's, met wat iemand wel niet mag eten, of je wel niet naar vriendjes toe mag. Daar had ik dus helemaal geen last van. We hebben ze gehad, dat vind ik altijd zo'n mooie tegenstelling. We speelden in de Eetjes. En hadden we toen de tijd heel groot talent. Dat was een hele goede buitenspeler. En hadden we een gastenboek.
Ja.
Op onze, we hadden dan zo'n website feyenoord-e.nl. Daar kwam een wedstrijdverslagje op. En foto's maakte dan de vader van iemand. Natuurlijk altijd gelijk checken. S'avonds dat het was gemaakt.
Ja.
En had je een gastenboek. Daar kon dan, daar zet je allemaal lekker gespeeld. Boys, goed gedaan.
Ja.
En er reageerde dan iemand met een anoniem account op. Van, hey, die en die. Ik snap echt niet dat Barcelona hem nog niet gehaald heeft. En bla bla.
Ja.
En dat bleek... Achteraf daarna een beetje checken, iemand zijn moeder gewoon te zijn. Die hadden we.
Fucking ziek.
En we hadden ook eentje van een andere jongen. Ja, dat was zo mooi. Speelden we in de C1 bij Feyenoord. Om aan te geven hoe weinig zijn ouders van voetbal wisten.
Ja.
Niet dat ze hem niet supporten hoor. Maar die stond met in de lift met Stanley Brad. Die is hoofdjeugdopleiding geweest bij Feyenoord jaren. Stanley Brad heeft met Johan Cruijff gespeeld. Grote speler bij Feyenoord. Gewoon een hele bekende naam. En hij stond zo in de lift met Stanley Brad. Nou, Brad aan te halen die ongemakkelijke liftgesprekken.
Ja.
Toen stelde hij de legendarische vraag aan Stanley Brad van... Ja, toevallig zelf ook nog gevoetbald. Dus ja, weet je, je hebt ze in alle soorten en maten. Mijne heel relaxed. Wel gewoon lekker supporten.
Thomas, jij? Wat had jij voor voetbalouders?
Ja, ik denk dat wij wel een beetje hetzelfde... Ik heb ook echt nooit enige druk ervaren vanuit huis. En daar ben ik mijn ouders wel echt dankbaar voor. Want daardoor wil ik nu gewoon doen wat ik zelf leuk vind. En ben ik niet aan het opboksen tegen wat zij graag van mij willen zien. Maar mijn vader is wel redelijk... hij is best wel emotioneel, kan hij soms zijn. Dus hij is wel echt betrokken. Maar nooit op een vervelende manier. Maar hij heeft me wel één echt gruwelijk grote dienst bewezen in mijn leven. En dat was mijn eerste training bij Alexandria 66. Ging toen in de F5. Toen stelde de trainer de legendarische vraag. En is er nog iemand die zou willen keepen? Toen stak ik mijn hand op. En mijn vader stond daar achter bij de andere ouders. Die hoorde ik zo zeggen, nee joh, lul. En toen deed ik mijn hand snel weer naar beneden. Dus als het niet aan hem had gelegen, was
je vader heeft je vrijgelaten, maar keeper mag hier. Nee.
Ik zeg gewoon niks, joh.
Nee, en mijn moeder was precies tegenovergestelde. Die heeft eigenlijk altijd gehamerd op dat school en zo veel belangrijker was. En dat doet ze eigenlijk nog steeds wel. Ze vindt het hartstikke leuk. Ik heb twee broertjes die ook fanatiek voetballen, maar... Eigenlijk heeft zij het nooit echt over voetbal, maar altijd over de dingen die we naast voetbal doen.
Ja.
Die probeert ze te stimuleren. Ja. Dus dat is gewoon top. Ik ben ook trainer geweest bij VOC, jeugdtrainer. En daar zie je gewoon dat ouders echt een zwaar grote invloed hebben op de prestaties van hun kinderen. Ook gewoon de stabiliteit van de relaties van de ouders. Of in hoeverre een vader vindt dat zijn zoon de beste is of wat dan ook. Je zag gewoon altijd dat de grootste talenten waarvan de ouders niet bij elkaar waren, die hadden altijd blessures die je echt niet goed kon verklaren. En ik denk dat heel veel jeugdtrainers dat wel herkennen.
Ik heb wel eens een idee gehoord dat ze, ik weet niet meer bij welke jeugdopleiding dat was, maar dat ze daar in plaats van jongetjes bijvoorbeeld van 12, 13 wilden mentaal gaan begeleiden, dat ze ook echt gericht ouders training wilden geven. Om ze heel erg te wijzen op het feit wat voor een negatief effect het kan hebben als je hele hoge eisen bijvoorbeeld stelt.
Ja, dat lijkt mij
helemaal niet zo'n gek idee.
Dat lijkt mij super zinvol.
Ja.
Want op die leeftijd zijn ouders gewoon super bepalend voor kinderen.
Ja, en je doet toch, ik denk vooral als je jonger bent, heel onbewust. Je probeert gewoon na te streven het soort van het ideaalbeeld, zeg maar, wat je ouders voor jou schetsen.
Ja.
Daarin. En als dat dan een bepaalde striktheid aan zit, dan kan dat misschien wel zo in jouw systeem gaan zitten dat je daar later echt wel onbewust last van kan gaan krijgen.
Hoe zie jij dat?
Ja, ik vind ook dat de ouders je gewoon een beetje vrijheid moeten geven. Vooral als je bijvoorbeeld daarmee bezig bent. Als je gaat zeggen, ja, je moet later bij Barça spelen, dan ja.
Nee, maar er zijn ouders die dat gewoon zeggen, hè, tegen
kinderen. Ja, vind ik belachelijk.
Heel veel, man. Ik ken zoveel... zoveel vaders van spelers of kinderen die zo heel erg het stempel drukken van mijn kind is sowieso de beste. En dat, ik zie dat best wel veel om me heen, ook in de jeugd waar ik heb gespeeld.
Nou, zet hun maar op het veld, lijkt me. Waarom ben jij dat niet dan, weet je?
Ja, maar dat is misschien ook wel de reden waarom ze dat doen. Omdat ze dat zelf niet, hebben gehad.
Ah, je zou ook kunnen stellen van misschien geeft het een kind wel een hele goede dosis zelfvertrouwen mee in de voetbalwereld.
Ik denk dat het wel belangrijk is daarin, maar niet te. Zeg maar, er is ook een limiet, een grens. Hoe ver je fanatiek bent.
Ja.
Ja, ik denk juist helemaal niet, man. Ik denk dat als je als ouder juist heel erg loopt te pushen.
Ja.
En heel erg veel hoge verwachtingen, want dat hoort daar natuurlijk ook bij. Hè? Ja. Dat je op het moment dat je uitspreekt dat je kind de beste is,
Dan
moet hij dat ook daadwerkelijk laten zien op het veld. En ik denk dat het juist meer, meer druk met zich meebrengt, met zich meegeeft. En kinderen meer eerder onzeker maakt dan dat ze het veel zelfvertrouwen geven.
Ja, ze begrijpen zelf ook wel dat ze moeten presteren, toch? Dat lijkt mij in ieder geval.
Ja, en de vraag is, presteert het kind beter als die veel druk krijgt of weinig druk krijgt? Dat is wel. Ik zag laatst ergens op social media een mooi plaatje voorbij komen. Met zo'n bord langs het veld. Daar bij een amateurclub had iemand zo'n bord neergezet en daar iets op geschreven. En daar stond op de eerstvolgende keer wanneer uw kind advies toeschreeuft van langs de lijn, dan noteren u gelijk als jeugdtrainer.
Ja, dat vind ik wel heel strak. Ja,
want dat willen ze allemaal niet, die ouders.
Maar Bart, we zitten nu in de tuin van jouw vader.
Ja.
Hangt een heel lekker, idyllisch, Italiaans sfeertje.
Ja, je hoort ook, op de kop en dan hoor ik steeds vogeltjes fluiten.
Het is rustgevend, maar was ook, is dat ook zeg maar het sfeertje wat jij hebt meegekregen van huis?
Ja, mijn vader is, hij zit hier achter op Beterlijst, dus ik ga nu het liefst zeggen. Nee, hij is ook gewoon heel supportive geweest, altijd. En hij is uit en thuis al jarenlang altijd bij de wedstrijden geweest. En ik vind het altijd heel tof als je in zo'n groot stadion speelt bij een uitvak. Ik weet nooit precies waar die zit, maar we zwaaien altijd even naar elkaar. Ja. Maar nou, hij kijkt wel op een met een licht roze bril naar mijn spel. Ik denk dat hij zit erachter. Hij denkt nog steeds dat Feyenoord deze zomer voor mij gaat bellen, bijvoorbeeld.
Dat zou ik ook niet gek vinden. Ze zoeken nog jeugdtrainers.
Ik weet het niet. Ik zou het ook ijs verfijnen. Hij zou het schitterend vinden. Maar daarvan denk ik, ik weet niet of dat helemaal in de lijn der verwachtingen ligt. Maar op die manier is het wel.
Ik herken dat wel, want ik heb zoveel wedstrijden gespeeld voor Jong Heerenveen.
Ja.
En dan maakt het niet uit of we thuis speelden. Dat is eigenlijk super ver voor Rotterdam. Of Jong VVV uit. Ja. Altijd bepaald, zo langs dat zijlijntje kwam die rond de warming up aan en dan toch even zwaaien.
Ja,
ja, dat is toch leuk.
Hebben jullie ook inhoudelijk? Ik heb met mijn vader wel op de, zeker vroeger toen hij nog naar de wedstrijd reed, hadden we altijd wel op de terugweg het vader-zoon gesprek over de wedstrijd. En waarin we het altijd even gingen nabeschouwen wat er goed ging en wat er niet goed ging. En daar was die niet overdreven kritisch, maar hij had wel een redelijk helder beeld van de wedstrijd. Dan hadden we het dan wel even een half uurtje over altijd. Hebben jullie dat ook?
Nee, ik had mijn broer altijd, man.
Ja?
Ik zag niet al mijn wedstrijden, maar ik mijn broer heeft me eigenlijk getraind al vanaf dat ik een jaar of vier was. Ja. Echt al acht op de stenen bij ons.
Ja.
En hij was vroeger ook zelf keeper, maar hij is er toen op een gegeven moment mee gestopt omdat hij te klein, hij vond zichzelf te klein. Maar ja, we waren daar heel gedreven in, zeg maar. We maakten elkaar helemaal gek. Ja. En op een gegeven moment was dat standaard, gingen we zondagochtend en we gingen door de week bijna iedere avond. En dan kwamen we na een half uur weer terug, jankend, schreeuwend. Ja. En dan gingen we daarna nog een keer.
Ja.
Maar ik heb dat meer, wat jij zei, dat meer met mijn broer. Maar ik moet zeggen, hij kijkt wel altijd, of keek altijd heel kritisch.
Ja. Ja, mijn broer die beleeft mijn wedstrijden echt alsof hij zelf speelt. Erger nog dan alsof hij zelf speelt. Die krimpt ineen als ik dreig een fout te maken. En die springt echt een gat in de lucht als ik iets goed doe. Dus die echt heel. Mijn vader is wat analytischer wat dat betreft. Ja. En mijn broer is echt heel emotioneel bij de wedstrijden betrokken. Die kan ook echt heel kwaad worden op teamgenoten van mij. Als ze met de pen naar gooien en dat soort dingen. Ja,
ja, mijn vader kijkt ook door een redelijk gekleurde bril naar mij. Ja. Maar ik heb wel.
Hij heeft roze mag kopen, toch?
Ja, nee, maar hij heeft wel zeg maar op momenten dat het niet goed met me gaat. Dan kan hij wel heel eerlijk zeggen van ja, voel je wel goed. Wat is er aan de hand, weet je wel. En dat is wel altijd super zinvol voor mij geweest. Omdat op die momenten, dan weet ik ook gelijk zeg maar van hij ziet, als hij het zelf ziet, dan moet ik daar echt wel eventjes wat mee doen. En dat is bij Sparta wel een aantal keer gebeurd. Maar hij vond sowieso dat ik altijd hoorde te spelen.
Ja,
en,
maar dat geldt zeker voor mijn vader ook. Ik denk dat wel echt vaders eigen is om te vinden dat jouw kind in ieder geval beter is als een concurrent.
Maar het is wel interessant hoor, want ik ben nu zelf ook vader geworden en dan ga je er toch over nadenken. Wat wil je nou je kind meegeven? Ja. Ik bedoel, ik ben best wel fanatiek in heel veel dingen. Mijn vader is ook heel fanatiek in heel veel dingen. En daar hebben we, soms hebben we daar wel eens echt flinke ruzie over gehad. Bijvoorbeeld als we een potje risk aan het doen waren of zulke dingen. Ja. Dat het gewoon uit de hand met mijn broertjes erbij. Iedereen weet wel hoe dat gaat, Monopoly. Ja. En ja, dat wordt soms wel eens als wat negatiefs gezien, zeg maar. Daar hangt altijd een beetje een negatieve walm over dat prestatieve gedeelte. Maar als je dat op een goede manier mee kan geven, dan denk ik dat je dochter of je zoon ook echt wel veel kan brengen. Ik
denk zelfs dat je misschien wel als ouder in staat bent om een topsporter van je kind te maken. Als je daar maar genoeg uren, tijd en aandacht hebt.
Ja, dat vraag ik me af.
Dat is natuurlijk een beetje een wankel standpunt. Maar bijvoorbeeld als je dat, je moet natuurlijk een dosis talent hebben. Maar als je dat verhaal van Andre Agassi, tennisser, leest. Of John van Lottem, de andere tennisser waar ik al eerder aan heb gerefereerd. Die zijn zo ongelooflijk gedeeld in hun leven. Dat ze een tyfus hekel aan tennis hebben gekregen. Maar dat ze wel zoveel uren in die sport hebben gestoken. Dat ze gewoon op een heel hoog niveau eindigen.
De belangrijke vraag is dan, hebben jullie liever een gelukkig kind of een topsporter?
Zeker, ja. Nee, het is...
Want aan werken zie je, die was niet... En ik heb een stuk van John van Lottem gezien.
Maar jij spreekt jezelf zo tegen.
Ja, maar die oogt niet compleet tevreden.
Over Michael Jordan. Toen zat je het precies tegenovergestelde te predikken. Ja, dat je vond dat ze misschien wel zo goed waren... ondanks Michael Jordan en niet dankzij. Dat kan toch nu voor...
Nee, het gaat meer om...
De wind staat anders vandaag. Hij loopt met de wind mee.
Ja, een rode rakker is het.
Nee, het lijkt me een vreselijke manier om in het leven te staan. Maar ik bedoel, als je ervoor zorgt dat je kind enthousiasmeert voor bijvoorbeeld tennis. En daar uren, dit gaat gewoon over uren maken. Training. Je kind naar toernooien stoppen. Je kind naar privé training gooien. Dan is de kans toch best wel aanwezig dat je daar uiteindelijk een professionele tennisser van maakt.
Nou, ik denk dat die kans echt super klein is.
Oké, dat zou kunnen.
Ja, als je zo goed kan tennissen als Andre Agassi, dan komt dat niet omdat je vader heel zijn leven...
Dat je een boek hebt gelezen, maar dat is eindeloos.
Ja, maar ik denk wel dat bij meer mensen gebeurt misschien dan je denkt. Dat mensen echt... Oké, misschien Andre Agassi is echt extreem, want hij bouwt een monster in zijn achtertuin die bal op hem bijna doodschiet.
Hij bouwt gewoon een tennisballenmonster die 1000 ballen per minuut op hem afvuurt. En dat jaar in jaar... Ja, je gaat er wel lekker van tennissen uit.
Ja, maar ik denk best wel dat de ouders gewoon... iets minder extreem dan dat, maar gewoon wel heel erg die prestatiedrang erin willen gooien. En dat daar veel minder succesverhalen uit
voortkomen. Heel veel clubs waren ook super blij met die coronacrisis nu, dat die ouders niet meer op het terrein mochten blijven.
Ja.
Dat kinderen daar gewoon echt beter van gingen spelen. Ja.
En Demi, hoe is contact inmiddels met je ouders? Want daar ben ik nog even benieuwd naar.
Met mijn vader super goed. Ja. Ik woon bij hem en het is niet alleen mijn vader, ook mijn grote vriend, mijn broer, alles in één. Hij zal altijd achter me staan en dat vind ik super mooi om te zien. En met mijn moeder wat minder. Die spreek ik nog wel, maar moeilijk, ja. Het is voor mij nog steeds ook een beetje een strijd in mezelf om dat soort dingen van het vroeger los te laten. Ja. Ik probeer het wel, maar ja, dat soort dingen, voor mijn gevoel, zou ik dat nooit kunnen accepteren, zeg maar.
Oké, want tijdens Dream School was op een gegeven moment... was je volgens mij nog in contact met je moeder. En op een gegeven moment, midden in die reeks van uitzendingen... verbreek je eigenlijk contact met je moeder.
Ja.
En dat is nu eigenlijk nog steeds de situatie.
Ja, ik heb haar wel 1 of 2 keer gezien daarna al. Gewoon een spelletjesavond bijvoorbeeld thuis.
Ja.
En dat is wel gezellig. Ja. Maar ook gewoon, ja, er komen een aantal negatieve dingen ook altijd weer bij kijken. En ik weeg altijd het positieve en het negatieve af van dingen. En ja, soms heb ik nog wel het gevoel dat ze me meer negativiteit geeft in het leven dan positiviteit.
Oké.
Wat vond zij van je Dream School avontuur?
Ja, zij vond dat wel heel leuk. Ik weet dat ze daar wel trots op is. Alleen ze vindt het natuurlijk heel moeilijk dat ik haar een beetje zo... op beeld breng. Hè? Dat is natuurlijk wel...
confronterend.
Ja, voor haar ook. Het is niet alleen voor mij een proces, maar ook voor mijn ouders. Ja. En dat is... Ja, ze heeft zichzelf daar niet echt over uitgesproken. Ik geloof dat ze ook niet alle afleveringen heeft gekeken. Voor zelfbescherming.
Wat zie je zelf als de grootste verandering die je hebt doorgemaakt in die weken daar? Of misschien ook in de maanden daarna. Maar gewoon als je nu jezelf vergelijkt met 12 maanden geleden.
Mijn werkmentaliteit. Ja, ik ben nu echt 24/7 in mijn hoofd bezig met wat zal ik doen, wat kan ik creëren om verder te komen in mijn leven. En dat was vroeger totaal niet zo. Nee, toen zat ik altijd blowend op een bankje.
Heb je doelen gesteld op korte termijn?
Ja, zeker.
Concrete doelen?
Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is in ieder geval mijn YouTube-kanaal wil ik heel graag gewoon openen. En daarmee iets heel moois kunnen bereiken. En gewoon leuke video's, een beetje, ja.
Inspirerende video's.
Ja, gewoon daar ook een beetje vrijheid in kunnen bieden in mezelf en mijn vriendin. Want daarin doe ik dat samen met mijn vriendin. En daar wil ik echt wel, zeg maar, mee groeien snel. En ja, wat mijn concrete doel is, is eigenlijk echt die presentaties op scholen. Ja. Dat is echt nu een van de belangrijkste dingen in mijn leven waar ik mee bezig ben.
Dus na de vakantie?
Ja, zeker. Na de zomervakantie zal ik echt daarin gaan knallen.
Heb je daar al contacten mee of heb je die presentatie al gemaakt? Of hoe,
Nou, ik ben nu bezig met, zeg maar, het is heel moeilijk met die beelden. Hè? De NPO en NTR doen allemaal zo moeilijk altijd. Ja. En grijs gebied, terwijl, zeg maar, als er een haataccount even een video wil pakken van een Dreamschool fragment, dan kunnen ze dat gewoon op internet gooien en geen probleem. Maar op het moment dat ik het op school wil laten zien, dan moet ik gaan betalen bijvoorbeeld.
Serieus?
Ja, en dat zijn echt dingen waarom ik nu op tafel zit daarin. En dat is echt wel, belachelijk vind ik. Maar
want je wilt gewoon gebruiken om de lessen die je daar hebt geleerd, om die aan andere jongeren mee te geven. Dat lijkt mij toch gewoon.
Ja, je bouwt de soort van hun missie, ga je op verder en daar willen ze je dan
niet bij helpen.
Ja, want daar geld voor.
Ja, want dan zeggen ze van maar je mag het wel gratis gebruiken als jij geen geld ervoor vraagt. Ik zeg werken jullie elke dag gratis? Nee toch? Ja, en dat is echt gewoon zo krom. Maar oké, ik daar moet ik gewoon nog met hun om tafel gaan en dat is nog best wel ingewikkeld. Maar voor de rest.
Heb je iemand die je daarbij helpt?
Ja, zeker. De nazorg.
Ja, dat wil ik nog weten. Want ik las dat de groep van de Dreamschool seizoen van vorig seizoen, geloof ik. Die groep die was nogal kritisch over de nazorg die ze kregen. Er werd een hoop beloofd. Van, we gaan in het traject na Dreamschool nog met jullie om de tafel en blablabla. Maar ze zagen daar niet heel veel van terug. En ik ben benieuwd hoe jij dat nu ervaart.
Nou, dat is ook. Ik wil even goed duidelijk maken dat dat iemand anders was, geloof ik. Zeg maar een nieuw persoon.
Ja.
Nu hebben wij weer, zeg maar, de nazorg van seizoen 1 en 2 gekregen.
Okay.
Dus daarin vind ik gewoon dat hij alles doet wat hij kan doen.
Hoe ziet dat er dan uit? Je volgevoerde gesprekken met die man?
Ja, telefonisch. Hè. Hij zit natuurlijk op verre afstand van mij. Dus telefonisch hebben we heel veel contact. Telefonisch betekent hij wel dingen voor mij.
Ja.
Ja, ik verwachtte wel wat meer, maar ja, dat hoort er gewoon.
Wat had je bijvoorbeeld verwacht dan?
Ja, dat hij me wat meer zou bellen bijvoorbeeld. Mm. Dat Lucia en Erik bijvoorbeeld ook een beetje hier zich nog in zouden mengen.
Mm-hmm.
Maar dat is totaal niet zo. Die spreek ik eigenlijk echt niet. Nee. Dat is gewoon. Ik snap dat natuurlijk wel omdat hun ook een druk leven hebben. Maar
ja, toch hoop je er misschien wel op.
Precies, gewoon een berichtje of zo, weet je. Dat lijkt mij superleuk, maar dat is al te veel gevraagd, denk ik. Maar Marco doet daarin zijn best, de man die de nazorg doet.
Ja, je ziet hem ook een aantal keer in die afleveringen voorbij komen.
Ja, zeker.
En hoeveel heb jij die beelden nodig dan voor je presentatie? Zijn ze essentieel of zou je het ook zonder kunnen?
Nee, ze zijn wel essentieel.
Ja.
Het is mooi omdat
Het geeft extra.
Precies, ja. Ik kan wel daar een uur lang gaan lullen tegen die kinderen. Maar dan worden ze ook op een gegeven moment allemaal.
Maar toch denk ik wel dat je. We zaten net voor de podcast ook al even te praten. En als je je verhaal doet, maar je kan wel mensen boeien. Ik weet niet of je daar natuurlijk die beelden zou super zijn. Maar ik denk wel dat je echt een goed verhaal kan doen. Ook zonder per se dat visuele erbij.
Dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook. En het is ook niet dat ik zeg maar een kwartier lang een beeld pak, zeg maar. Maar in totaal, misschien tijdens die hele presentatie van een uur, zou ik misschien 10 fragmenten van nog geen minuut laten zien.
Ja, het is natuurlijk lekker als je je verhaal doet en als je wil laten zien hoe je op dingen kan reageren, dat je gewoon jezelf echt kan laten zien.
Precies, ja. Want ik zou graag bijvoorbeeld met dat interview van Hanneke Groenteman, dan zie je mij dan zo met mijn armen over elkaar mezelf opvreten. En dan zou ik dat aan de jongeren willen laten zien. En op het moment dan pauze zetten voordat ik zeg maar laat zien hoe ik het heb opgelost. En dan bijvoorbeeld hun perspectief vragen. Hoe zou jij dit aanpakken? Wat zou jij doen? Dat vind ik heel belangrijk, omdat als ik een uur lang ga praten. Het is leuker als ik de kinderen zelf meeneem.
Nou, wij hebben het daar al een paar afleveringen eerder over gehad, over wedstrijdbesprekingen. Dus trainers die geven dan voor de wedstrijd en die doen een bespreking om iedereen nog eventjes op scherp te zetten.
Ja.
En wij waren van mening dat er niet zo heel veel blijft hangen als iemand iets zelf vertelt. En dat op het moment dat het met beelden een beetje wordt weergegeven, dat het dan al beter is. Maar dat eigenlijk het beste is dat je, denk bij zo'n college, dat je die kinderen ook of echt echt gewoon meer eigenaarschap geeft en ook echt betrekt, zeg maar. En dat ze ook zelf wat moeten doen in plaats van dat ze achterover kunnen gaan zitten. En,
daarom.
En dat is denk ik ook wat bij jullie vaak heel goed werkte. Dat idee kreeg ik als de jongeren en jij ook het idee hadden dat er echt wat van je gevraagd werd. En betrokken werd bij de les. Dan zag je sommige mensen die kwamen binnen en die zaten erbij van, hey, wat de fuck ga ik hier doen? En dan stelde iemand één gerichte vraag en dan ineens, wup, rechtop, zit zo. En ja, die interactie is natuurlijk hartstikke mooi. Als je, wat jij zegt, dan geef je mensen eigenaarschap gewoon zelf over het proces daarin.
Ja, zeker. Want de les van Jimmy Nelson heb ik weet niet. Ja, daar zie je hem echt gewoon mensen pakken. En hier ga jij staan, hier heb je scherm, weet je wel. En hier zo en zo. En dat vind ik zo mooi hoe hij zet je gewoon midden in zijn verhaal. Ja, gewoon echt alsof je daar bent wat hij jou probeert uit te leggen.
Hij liet ook helemaal geen ruimte, had ik het idee, om zeg maar niet erin mee te gaan.
Precies, ja, je kon echt niet klooien of zo.
Je ziet ook bij een aantal lessen, jullie zitten soms even onderuit gezakt en je ligt op zijn tafel te slapen en anders uit even eten. Buiten. Maar het is moeilijk om zo'n groep leerlingen te blijven boeien. Maar het zijn een aantal docenten is het gelukt om jullie echt binnen te slepen. En daar was Jimmy Nelson er wel één van.
Ja, die heeft het echt het meest mooie aangepakt, vond ik. Ja.
Mooi man, dat het zo goed met je lijkt te gaan. En we hebben meer mooi nieuws uit het land. Want we hebben vorige week de Barkie van de Week uitgereikt. Het toernooitje Two Touch is er nog niet van gekomen. Maar er is wel wat moois ontstaan. Want mijn populistische, hoe noemden ze mij?
Rode rakker.
Ja, mijn linkspopulistische verhaal over Mo van het spelershoofd van Sparta. Is wel blijven hangen, godzijdank. En dat is wel heel leuk. Want er is een aantal mensen die vrijwillig heeft besloten een donatie te doen aan Mo. En daar zijn we heel dankbaar voor. Een daarvan is bijvoorbeeld Van Dalen Gastrobar in Vlaardingen, die Mo een dinerbon met zijn familie ter waarde van €100 heeft gedoneerd. Ik kreeg een bericht van Ken van Leeuwen. Meester Ken van Leeuwen noemt hij zichzelf. Ook hij stelt een speelgoedbon voor de kleine van Mo ter beschikking. We hebben Rita van Hardenveld. Maarten, jou bekend?
Ja, dat is mijn moeder volgens mij.
Hartstikke lief. Ook jouw moeder heeft besloten om
Mo's. Samen met mijn vader bedenken.
Leuk. Ja, ze hebben gedeelde rekening.
Ja, ik denk het.
hij moet genoemd worden, jongens. De huisrecensent van de Core Podcast. Joes, iedere week is het neersabelen of ophemelen. Maar ook hij heeft een mooi gebaar getoond. En ook €100 ter beschikking gesteld. En tot slot een gemeenschappelijke vriend, Stijn Spierings. Oud-Spartaan heeft ook de handschoen opgepakt.
Ja, hij werd bij RKC een beetje neergezet als geldwolf. Hè, toen hij graag weg wilde in de winterstop. Maar hij toont ook aan dat hij gewoon...
Hij is een straatje aan het schoonvegen.
Ja. Maar beter op deze manier dan...
Ja, en er waren nog een aantal waar we nog een soort van mee in gesprek zijn.
Ja, hartstikke leuk. Het wordt totaal uit eigen beweging overigens. Het wordt enorm gewaardeerd. En we gaan het in ieder geval morgen ga ik naar Moto om een aantal van deze donaties al te overhandigen. En het interview is terug van weg geweest. We hebben het een paar weken even laten schieten, omdat we te veel aan het lullen waren. Maar ik heb wel heel erg veel zin in een nieuw interviewtje deze week. Thomas, het is jouw show.
Ja, ik aantal jaar geleden was ik groot fan van een Facebookpagina. Die heette Voetbal TV. En daarin werden voetballers nagesynchroniseerd. Met een wat Marokkaans-achtig Nederlands stemmetje. En ik zat daar altijd zo van te genieten.
Donnie
Laagstreep, je money. En de mooiste is natuurlijk gewoon Mark van der Marel. Die gewoon heel alter ego aangemeten kreeg.
M.O.B. van der
Marel. M.O.B. van der Marel. En de afgelopen week is hij weer actief op Facebook en op Instagram. En hij heeft een paar nieuwe filmpjes geplaatst met premier Laagstreepje Markie.
We gaan
echt genieten. Dit blijft de mooiste.
MOB
dit is
van
een van de eerste. Ja.
Met Maxime Hartman. Daar gaan we.
Je bent 1,77 meter. Dat is niet lang voor een verdediger. Hoe compenseer je dat?
Door mijn status. Kijk, tuurlijk. Ik gooi ook liever eerlijk gezegd die pannetje of akkatje.
Maar dat zit er niet in bij jou.
Ah, nee man, ik zeg eerlijk. Ik ken niet voetballen, vriend. Snap je?
Volgens de trainer ben je een hele belangrijke speler. Maar vooral in de kleedkamer. Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, luister, flikkertje, ik ga je vertellen. Kijk, ik ben eigenlijk de verbinding tussen de jongens van de streets en het voetballen, snap je?
Een soort mediator.
Ah, millimeter ook goed, tassa.
Je wordt ook wel eens de hoer van het team genoemd.
Ah, luister, wie noem jij hoeren? Kont gezegd. Kijk, oké, dat hoerenpak kan mij niet schelen, snap je? Dat mag je.
Wees er maar trots op.
Kan mij niet schelen, vriend.
MOB van de Marel. En Dat is natuurlijk mooi, maar wat nog mooier is, we zijn eigenlijk heel erg benieuwd wat Mark van der Maro jezelf van vindt.
Ja, zeker.
Dus we gaan hem even bellen.
Ja.
Ja, wat vind ik ervan? Het is natuurlijk vanuit een bepaald beeld. Ja, kijk, het gebeurt misschien niet zozeer direct over de grootte der aarde, weet je. Dus volgens mij hoor ik Michel Breuer daar ook iets over zeggen, dat een bepaald cynisme misschien erachter zit, of sarcasme. Zolang het respectvol is en blijft, dan vind ik het leuk. En ik heb ook heel veel leuke reacties voornamelijk ervan gekregen, hoor. Dus vrienden en familie die er eigenlijk helemaal stuk om gaan en het niet te serieus nemen. Kijk, ik weet wel, en van mij is dat inmiddels verwijderd, maar in het begin, een van de eerste filmpjes, die was wel een beetje naar, zeg maar. Dus daarbij werd ik een beetje te kak gezet, blijkbaar. Ik heb het zelf niet eens gezien, maar dan vind ik het minder, weet je. Maar ja, goed, als het met de knipoog is, moet je zelf ook niet te serieus nemen. Dan is het alleen maar mooi. En het heeft me ook wel veel gebracht in die zin dat, ja, een bepaalde cultstatus is gecreëerd bij de plaatselijke FC in Utrecht. En met, ja, shirts, stickers, noem het allemaal maar op. Dus wat dat betreft is het eigenlijk alleen maar mooi. En heeft het wel goed gedaan voor de populariteit. Dus wat dat betreft koester ik er ook wel. En op een gegeven moment is het gestopt en het is ook goed, want het moet ook niet doorslaan. Maar het heeft me veel mooie dingen gebracht.
Er is er met de MOB van der Maro een nieuw alter ego geboren in de kleedkamer?
Ja, nou ja, goed, het is gelukkig al een aantal jaar geleden. Maar ik word er nog wel eens haarfijn aan herinnerd. En laatst liep bijvoorbeeld ook de Ricky Kruijs, de assistent-trainer, die is groot fan van mijn alter ego. Die liet het zien aan de hoofdtrainer. En die kon het ook wel weer waarderen. Dus ja, zodoende blijft het... rond bij zijn in Utrecht. Maar het is ook mooi. Ik bedoel, ja, die stickers, ja, die gek genoeg zie je die best veel terugkomen in verschillende steden. Dus ja, je moet er maar eens op letten. Misschien kom je nog eens tegen.
Mark van der Maro, schitterende naam.
Ik heb alleen psychische naam, ja. In het begin is het wel een beetje raar, vriend. In de stad, de chickies roepen een keer MOP, Mark, MOP. Je weet dat.
Tippies?
Ja, tot slot, de tippies, toch? Leuk. Een van mijn favoriete onderdelen. Wat hebben we gezien? Wat willen we de kijker meegeven? Of aanraden. En ik ben benieuwd, Damien, heb jij iets voor ons?
Nou, ik heb er heel lang over nagedacht. Maar ik heb gewoon iets gedaan wat mij heel erg raakt. En ja, dat is een film die heet The Two Boys in a Striped Pajama. Dat is een jongen die in de Tweede Wereldoorlog leven ze. Dan is er een Joodse jongen die zit in een kamp. En een jongetje van zijn vader, die werkt daar op het kamp. Die is zeg maar een soort generaal, iets van de nazi's. En dan dat jongetje gaat op een gegeven moment, vindt hij een weg door het bos naar dat jodenkamp. En hij weet helemaal niet wat dat is. Ja. Hij begrijpt het niet. En dan zie je dat hij op een gegeven moment dat jongetje ontmoet, een Joods jongetje. En die staat dan in zo'n striped pajama. En dan gaat hij op een gegeven moment met hem spelen, terwijl er dat hek tussen zit. Uiteindelijk gaat hij met hem zijn ouders zoeken in dat kamp. Het eind wil ik niet vertellen. Als jullie echt nice, heel, ja, zeker. Maar ik zal garanderen dat het echt mensen raakt.
Cool, leuk.
Ja, is mooi film. Man.
Ja, super.
Ik heb hem ook gezien, ja. Is geweldig.
Zeker.
Maakt.
Ik kom met 3 podcasts dit keer. Ik heb vorige week natuurlijk betoogd dat ik eigenlijk dolgraag een wereldreis wil maken. En dat ik niet zeker weet of ik daar geen spijt van ga hebben over 10 jaar als ik dat nog niet gedaan heb. Maar bij de Joe Rogan podcast, hij heeft een 3-tal gasten gehad die alle 3 echt iets heel zieks hebben gedaan. Er is er vorige week eentje online gekomen met Jonas nog iets. Die gozer heeft samengeleefd met de Russische nomaden, helemaal afgesloten van alles. En hij heeft vervolgens meegedaan aan een show waarbij je 10 attributen mocht kiezen. Zoals bijvoorbeeld een mes, een bepaald soort boog, maar dan echt zo'n hele primitieve. En werd je gewoon ergens gedropt. En dan dat deze met, wat is het, 10, 15 man. Allemaal verschillende plekken. En gewoon wie het het langste volhield, die won dan 5 ton. Ja.
Een soort Hunger Games, maar zonder elkaar aan te
vallen. Ja, je hoeft elkaar niet doodschieten. Maar je kreeg ook niet, bij de Hunger Games hoor je ze telkens als iemand. Maar dat hoorde je niet. En hij werd gewoon na 77 dagen werd hij opgezocht door die crew van, hey,
je hebt gewonnen.
Gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Maar sick. Hij heeft eentje met Ash Dykes. Die gozer is een jongen uit Wales. En die heeft allemaal wereldrecord voor de langste wandelingen die hij heeft gemaakt. Dus hij is door heel Mongolië gaan wandelen langs de, zo'n hele gekke rivier, de Gangzhou, uit mijn hoofd in China. En die doet dat dan ook allemaal gewoon zonder in hotels zo te slapen. Maar die slaat zijn tentjes op langs het water, slaapt bij mensen thuis. Echt een heel ziek verhaal. En de ziekste vind ik met Glenn Villeneuve. Dat is een gozer die was een tijdje post in Canada en die eenmaal in de wouden daar. Dan heb je van die kleine dorpjes, dan gaan ze nog met van die watervliegtuigjes, zeg maar, de posten zo brengen. Dat deed hij een tijdje. En toen vloog hij over die wouden en dacht hij van, weet je wat, daar wil ik wonen. Zit hij op een gegeven moment gewoon zo ver als hij kon gaan. Als hij gaat, heeft hij een klein huisje gebouwd. En hij zit daar soms gewoon 7 maanden. Heeft hij zijn telefoon bij zich, maar hij kan niet opladen. Dus hij zet bijvoorbeeld zijn telefoon 1 keer, zo'n oude Nokia, 1 keer in de maand aan. En dan kijkt hij alsof hij een berichtje hebt. Schiet hij een of ander beest dood. En het is daar zo koud dat hij gewoon dat vlees aan haken hangt in zijn woonkamer. En dan bederft het niet. En die heeft echt zulke zieke verhalen over hoe hij dat daar allemaal doet. Hij wordt door wolven aangevallen, heeft hij foto's van. Dus dat waren mijn.
Ik wil er eigenlijk een podcast aan toevoegen nu we toch bezig zijn.
En, dat is te veel, man. Vier podcast.
Ja, maar we hebben het al een aantal weken, maar we vergeten nog steeds te noemen. Die podcast van Sam van Raalte van Vice. Het gaat over de spookvoetballer die we al eerder hebben behandeld. Bernio Jordan Verhagen. Het is een hele serie en het begint met hoe deze jongen zichzelf bij allerlei clubs naar binnen heeft gelult.
Ja, we kunnen Sam van Raalte een beetje bestempelen als de Peter R. de Vries onder de podcast maken. Dus ook zo heerlijk obscuur muziekje zit erachter. Ja,
maar het loopt, toen was het nog vooral lachen, maar het loopt vreselijk uit de hand. Thomas, jij hebt het ook gezien, want die jongen blijkt meer op zijn kerfstok te hebben. En er gaat een hele hoop mis en de politie en justitie komt erbij aan te pas. En er zijn nogal wat meisjes bij betrokken die er niet heel lekker uit zijn gekomen. Ja. Dus het is echt een spannende en interessante podcast. Het heet, ik weet het niet eens, van Vice Sports is het trouwens.
Volgens mij spookvoetballer.
En dan part 2 en 3.
En ik heb een film die ik nog even genoemd wilde hebben. En dat is Uncut Gems, te zien op Netflix. Ik heb die een paar weken geleden zitten kijken met Adam Sandler in de hoofdrol. Die doorgaans clowneske rolletje speelt in clowneske films.
Ik had echt een hekel aan Adam Sandler totdat ik deze film
iedereen zag. Bijna, maar in Uncut Gems speelt hij een Joodse diamantenhandelaar. En het tempo is moordend. Je kan volgens mij 2 kanten op als je het kijkt. Je gaat je mateloos irriteren en je zet de film uit. Of je laat je meezuigen in de adrenaline van de film. En dat is bij mij gebeurd. Ik keek hem ik begon om 11 uur s'avonds te kijken. En doorgaans ben ik rond een uurtje of 12 dommelig wel een beetje weg. Maar ik zat aan het eind van de film recht overeind met zweet op mijn voorhoofd in bed. En die rush van die film is stevig. Dus Uncut Gems is mijn tip.
Ja, ik heb 2 tippies. Bij 1 tip wil ik ook Bart even vragen om het lijstje weer aan te vullen.
Ja, tering. Ja, heb je het gedaan?
Ja. We hebben ons afspeellijstje. En Bart vergeet in principe altijd om...
Je fietst gewoon die afspeellijstje jullie er nog
in. Zeker.
Dat vind ik ook dat we Damien zijn YouTube kanaal hebben.
En hij wil ook een podcast gaan maken.
Ja, heb je al een titel, Damien, voor je podcast?
Nee, nog niet. Okay. Nee. Daar zijn we nog allemaal druk over aan brainstormen.
Als die online komt, gaan we hem sowieso
even
pushen.
Ik zou jullie op de hoogte houden.
Ja. Ik had nog één, ook een podcast.
Jezus, de vijfde.
Ja. Doe man dit.
Ja, maar wie komt er dan ook in zijn eentje met 3 podcasts?
Ja, leg het weer aan mij. Lekker, schrijf het maar weer af. Je moet naar Dream School, dan leer je dat. Ja,
ik had de Bobcast. Dat is uitgebracht door Radio 1. En volgens mij een 26-delige serie. Helemaal over Bob Dylan.
Ook een woordgrapje in de naam.
Ja, van het is in, hè? De Bobcast.
Dat is ook zo makkelijk eigenlijk.
Ja, die eerste aflevering is met Matthijs van Nieuwkerk, groot bewonderaar van Bob Dylan. En er valt zoveel over deze man te zeggen. Dat is niet normaal. Het is gewoon bijna een mythisch figuur. Hij is zo raadselachtig, heb je ze nog nooit gezien. En daarnaast heeft hij gruwelijk mooie muziek gemaakt, gruwelijk mooie teksten geschreven. En wat Matthijs van Nieuwkerk mooi zegt, is dat hij gewoon heel bepalend is geweest in zijn leven. En ik herken dat wel, die teksten en die muziek. Dus die wil ik graag aanraden.
En het lekkere is dat zij gewoon in die podcast allerlei nummers mogen spelen. Ja. Dat is een droom misschien voor onze podcast ook. Als we het ooit voor elkaar krijgen.
Petersen.
Damien, heel leuk dat je er was. Echt, wordt gewaardeerd. Leuk verhaal.
Merci.
We hebben 2 dingetjes voor je. We hebben hier in ieder geval een shirt van Sparta. Ik weet dat het niet jouw club is, maar misschien als je met dit shirt door de stad gaat lopen.
Die ga ik zeker dragen.
Wordt het langzaamaan jouw shirt. Alsjeblieft. En Maarten heeft ook iets voor je.
Ja. En we hebben een boekje voor je. Het obstakels de weg heet die. Ik denk Nou, treffend. En ik hoop, we hopen dat je er wat aan hebt.
Dankjewel. Super bedankt.
Heb jij dat shirt nou geregeld bij iemand van wie we zijn naam absoluut niet gaan noemen?
Ik heb geen idee over
wie het is. De materiaalman van Sparta.
Ik weet het zelfs.
Mijn grootste vijand.
Hij luistert wel, ja.
Hij luistert wel. We
weigeren om uit te spreken.
Dat vindt hij zelf veel te fijn. Hij heeft al 3 keer opgebeld van ga mijn naam nou alsjeblieft noemen. En we weten, hij wil het zo
Hij roept mij ook af en toe en wil hij allerlei onderwerpen in die podcast hebben. Ja. Dus materiaalman van Sparta, als je luistert, dan ga je naam niet noemen. dames en heren, bedankt voor het luisteren. Damien, tof dat je er was. En tot volgende week.
Tot.